Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen de kinderpsalm van deze dienst zingen, psalm 84, het tweede vers. Zelfs vinden mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, vers 2. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. Laten wij aansluitend zingen uit Psalm 119, het achtste vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Psalm 119, vers 8. Laten we dat zingen na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze geboden samengevat en gezegd: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Almachtige Vader, trouwe God, we danken u dat wij op deze zondagmorgen hier samen mogen zijn. U brengt ons hier in uw voorzienigheid bij elkaar. U kent het leven van ieder van ons persoonlijk. U kent de diepte van ons hart. Niet alleen het verleden en het heden, maar ook onze toekomst is u bekend. En dan danken wij u dat u ons hier gebracht hebt en we bidden, Heere, als we daarin uw voorzienigheid mogen zien, geef ons ook het vertrouwen dat u ons hier niet zomaar bracht, maar dat u een persoonlijk woord hebt voor ieder van ons. Geef dat wij mogen luisteren in dit verlangen, dat u tot ons spreekt. Heere, en zo is het ook. Uw woord is altijd persoonlijk. En leer ons om zo te luisteren. U weet, Heere, dat dat niet vanzelf gaat. U weet dat er ook in ons leven hindernissen kunnen zijn. U weet dat ons hart zich verzet tegen bekering en verandering. U weet dat wij liever naar onszelf luisteren dan naar uw stem. Maar wij vragen u, Heere, aan het begin van deze dienst: neig ons hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. We vragen, Heere, dat wij mogen luisteren in het verlangen en met de verwachting dat er een woord is dat ook ons raakt. En dat wij Het verlangen hebben om ook gehoorzaam te zijn en te doen wat u tot ons zegt, om ons leven te onderzoeken en te leggen naast uw woord en ons te bekeren en dingen te veranderen als dat nodig zou zijn. Heer, zo komen wij tot u en we danken u ook dat u ons die gelegenheid geeft om in een land van vrede en vrijheid samen te komen, zonder angst voor aanslagen en voor gevangenschap, voor vervolging en voor laster. Maar Heer, als wij uw woord zullen gaan openen, zullen wij horen van de boze die in deze wereld werkzaam is. En die zal ook, Heer, in onze levens proberen om het zaad van het woord weg te nemen of te verstikken, om ons leven in zijn bezit te nemen. Hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Heer Jezus, u bent in de wereld gekomen opdat u de werken van de boze verbreken zou. Bescherm ons in uw kracht. Bescherm ons door uw Heilige Geest, ook als wij hier vanmorgen samen zijn. We zien tot u op, Heren, en we bidden om de opening van uw woord. We bidden om de verlichting door uw Heilige Geest. Geef dat wij uit de schat van het woord nieuwe en oude dingen zullen horen. Help ons in het luisteren. Geef een dienst die niet verstoord wordt door dingen van buitenaf of van binnenuit. En geef ook uw dienaar dat hij die woorden gebruiken mag die gepast zijn voor het Bijbelgedeelte dat we overdenken. En Heer, of wij spreken of luisteren, schenk uw geest in onze harten, zodat de kracht van uw woord ook de kracht in ons leven zal zijn. Heer, we danken u dat wij aan het begin van deze dienst uw wet mogen horen, zoals elke zondag. We danken u dat het richtsnoer van uw wet ons gegeven is. Uw wet is rechtvaardig en heilig en goed. En wij weten het, Heere, dat het een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. Wij vragen ook, Heere, dat wij dat verlangen mogen kennen waarvan wij zongen uit Psalm 119. Maar we belijden u ook dat wij uw wet zo makkelijk en zo vaak overtreden. Vergeef het ons door het bloed van Jezus Christus. In deze lijdensweken mogen wij nadenken over zijn offer. Over zijn plaatsvervangend sterven. Hij die de weg gegaan is en die in onze plaats wilde staan. Geef dat wij, Heren, niet zullen steunen op iets in onszelf. Maar ook vanmorgen de Heer Jezus Christus mogen zien in zijn heerlijkheid en gewilligheid om ons te verlossen en ons met u te verzoenen. Geef het geloof in onze harten om daarvan te leven en daarop te rusten. Heren, we bidden ook voor elkaar. U kent ons allen zoals we hier zijn. Ieder van ons heeft noden en zorgen en vragen en we leggen het voor u neer. Ook al weten we lang niet alles van elkaar, we mogen voor elkaar bidden in verbondenheid en in de liefde die er mag zijn. Heer, we danken u voor de geboorte van Sophie Bell. We bidden ook voor Hanne, Marianne en voor Elon. Heer, wat een vreugde is het dat u dit hun gegeven heeft, de gezonde dochter. We bidden dat zij hun kinderen mogen opvoeden tot uw eer en tot hun zaligheid. En dat ze daarin de zegen en de hulp van uw genade mogen ondervinden. We danken u ook dat broeder Marcus ontslagen werd uit het ziekenhuis. Het is zo spannend geweest, hij is zo dicht bij het einde geweest en toch gaf u herstel. En we bidden, Heren, dat hij ook thuis mag revalideren. Er ligt nog wel een intensieve en misschien ook wel een moeilijke periode voor hem. Maar zegen hem en zijn kinderen en de kleinkinderen die in zoveel liefde en zorg om hem heen staan. We danken u ook dat het onderzoek van broeder Pols is meegevallen en dat de behandeling geslaagd is die hij onderging. Hij mag ook weer in ons midden zijn. Wees hem en zijn vrouw nabij. Zegen hen in de gebreken en tekorten van de ouderdom die zij ondervinden. Maar geef door het geloof uitzicht naar wat komen gaat. En voor het heden en voor de toekomst het vertrouwen op uw vaderlijke zorg. We bidden voor Alexandra en Wijneke, voor Eline en Niek. Heren, zegen ook hen nu zij hier zijn. We danken u voor de hulp die Alexandra mag ondervinden in de studie. Help hem ook de komende tijd. En help ze ook om te gaan met deze toch wel intensieve periode. Waar zoveel dingen om aandacht vragen. We bidden ook voor de kerk in Togo, waar ze zich aan verbonden weten. Wilt u daar ook met uw woord en met uw geest aanwezig zijn? We danken u, Heere, dat de kerkraad mocht vergaderen afgelopen week. We bidden voor alle zaken die aan de orde zijn geweest. We bidden dat de kerkraad wijsheid ontvangt om de gemeente te leiden. Als opzieners, als herders over de kudde van God. We bidden voor de komende gemeenteavond. Om ze samen hopen te komen. En na zullen denken en luisteren en spreken over wel en wee van de gemeente. Heer, we danken u dat dat ook kan en dat we ook als gemeente vooruit mogen zien. Dat u ons dat geeft. Alle voorspoed en alle zegeningen die we als gemeente ontvangen. We danken u ervoor. Trouw God, zo bidden wij, wees bij ons. En laat ook deze dienst een plaats mogen hebben in de komst van het heerlijke Koninkrijk van Jezus Christus. Hoor ons dan om zijnentwil. Uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wij gaan een gedeelte lezen uit Lucas hoofdstuk 22. Lucas hoofdstuk 22, wij lezen daarvan vers 1 tot en met 22. Laten we maar tot 22 lezen, het staat op bord 23, maar we kunnen beter bij 22 stoppen. Lucas 22, de eerste 22 versen vormen de schriftlezing. En hier spreekt het woord van God als volgt. En het feest van de ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem, dat is Jezus, ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal van de 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem hun zou overleveren. En zij waren verblijd. En zijn het eens geworden dat zij hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hen hun over te leveren zonder oproer. En de dag van de ongehevelde broden kwam op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit zeggende, ga heen en bereid ons het Pascha opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem, waar wilt gij dat wij het bereiden? Hij zei tot hen, zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volg hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereiden het Pascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zei tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand van degene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, maar weet die mens door welke hij verraden wordt. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is Lucas 22, vers 3. Lucas 22, het derde vers. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal van de 12. We schrijven boven de preek de discipel die verrader werd. De discipel, Judas, een van de leerlingen, een van de vrienden van Jezus, de discipel die verrader werd. We hebben drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste, Judas bezeten. Ten tweede, Judas begeerig. En ten derde, Judas verliezer. De discipel die verraden werd. Onze eerste gedachte, Judas bezeten. Want we lezen in de tekst dat de Satan in Judas vaart. Hij is bezeten van de duivel. Judas bezeten. Onze tweede gedachte, Judas begeerig. Want hij doet het allemaal, zegt vers 5, voor geld. En ten derde, Judas verliezer. Als we ook kijken naar de bredere context van het gedeelte dat we gelezen hebben. Wat er onmiddellijk daarna plaatsvindt. En wat Jezus doet terwijl hij weet wat de plannen van Judas zijn. Judas verliezer. Laten wij uit het gebed des Heren, de berijming van het gebed des Heren, gaan zingen. De versen 3, 7 en 8. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Ook vers 7 leidt ons in geen verzoeking ooit. En het 8e vers verlos ons uit des boze macht. Wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren. Vers 3, 7 en 8 als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, welke van de 12 discipelen van Jezus maakt op ons de meeste indruk? Is dat wellicht Thomas? Als wij lezen hoe hij als eerste in Johannes 20 die krachtige belijdenis doet, mijn Heere en mijn God. Of misschien Johannes, als we lezen over zijn vriendschap met Jezus, de discipel die Jezus lief had. Of is dat wellicht Petrus, de vurige Petrus, maakt het indruk als hij zijn zwaard grijpt en een malchus uithaalt. Of maakt misschien van de 12 discipelen toch Judas wel de meeste indruk. Judas. Niemand van de 12 apostelen speelt in de leidersgeschiedenis zo'n belangrijke rol als Judas. De verrader komt uit die kleine kring van nauwe vrienden rondom Jezus. Duizenden mensen hebben hem verlaten, lezen we in Johannes 6. En een kleine groep blijft achter, waaronder Judas. Altijd trouw geweest. Jezus noemt hem vriend. Maar uit die kleine kring komt de verrader. En Jezus zegt van hem, het was beter geweest als hij nooit geboren was geweest. Want hij is gekomen tot het verraden van de Zoon des Mensen. Van de top van eer stort hij een eeuwige verwoesting neer. Wie is deze Judas? Vanmorgen, gemeente, gaan wij in de preek nadenken en luisteren naar wat de Bijbel zegt over deze bijzondere, in zeker opzicht indrukwekkende man. En in de eerste gedachte staan we erbij stil dat Judas bezeten is. Bezeten. Er staat in onze tekst en de Satan voer in Judas. Als we zo de evangeliën en handelingen doorlezen, dan komen regelmatig mensen tegen waarvan gezegd wordt dat de duivel in hen woont, dat er een boze geest in hen gevaren is, dat zij bezeten zijn. Een demonische kracht heeft zich in hun innerlijk gevestigd, maar hier staat met nadruk de Satan. De duivel, de opperste duivel, de Satan in eigen persoon, Beelzebul, vaart in het hart, in de ziel, in de gedachten van Judas. Dit is niet een, zover dat kan, een gewone geest, een duivel, maar dit is de overste van de duivelen. Huiveringwekkend, gemeente, dat zoiets kan. Dat een mens van vlees en bloed, zoals wij, bezeten kan zijn met Satan zelf. In eigen persoon. En zo komen wij, onze eerste gedachte, Judas bezeten, zo komen wij op de vraag wat bezetenheid is. Kunnen mensen nu nog bezeten zijn? Kan het nu nog gebeuren dat de duivel in iemand woont? Hoe moeten wij de Bijbel op dit punt lezen? Is dat iets wat hoort bij een achterhaald en mythologisch wereldbeeld? Vroeger noemden ze alles maar een boze geest wat ze niet konden begrijpen. Wij weten intussen beter. Moeten we het zo zien? Wat is dat eigenlijk, bezetenheid? Is het nu nog mogelijk om aan duivelbezwering of aan duiveluitdrijving te doen, zoals Jezus dat doet? Als hij die boze geesten aanspreekt en zegt, ga uit van hem. Is dat iets wat nu nog steeds kan en mag en moet wellicht? We horen om ons heen vaak van bevrijdingspastoraat, zoals dat wordt genoemd. Dus dat mensen met jou gaan bidden, voor jou gaan bidden, de boze geest die in jou zou wonen uitdrijven en jou daarvan bevrijden? Zijn het allemaal psychische aandoeningen? Er zijn ook onder ons mensen die te maken hebben met psychisch lijden, psychische aandoeningen. Moeten wij dat duiden in het licht van de Bijbel als een vorm van bezetenheid? Lastige vragen, maar ook wel belangrijke vragen. Als ik mij niet vergis, gemeente, worden vaak deze vragen besproken en doordacht aan de hand van allerlei mensen die bezeten zijn. Bijvoorbeeld de maanzieke jongen, Lucas 9. Maar wat ik nog niet zo vaak ben tegengekomen, om eerlijk te zijn, is dat die vragen worden doordacht aan de hand van Judas. En toch denk ik dat dat heel goed is. Want hier lezen wij dat de Satan zelf in hem gevaren is. Als er één iemand bezeten kan worden genoemd, dan is het Judas. Dus laten wij naar dit gedeelte luisteren, gemeente, en dan die vragen meenemen die ik zojuist heb genoemd. Wat houdt dat in? Is hier sprake van een, in moderne opzichten, een psychische aandoening, of is hier iets anders, iets ergers aan de hand? Nou, het eerste wat opvalt, gemeente, als wij, ik noemde net die maanzieke jongen, die vertoont bizar gedrag. Hij valt op de grond, hij heeft het schuim op zijn mond staan, hij kan niet spreken, hij is doof. Er zijn andere gedragingen die wij nu raar, apart, bizar zouden vinden. Maar van zulke vormen van extreem afwijkend gedrag lezen wij bij Judas niet. Er staat hier dat de Satan in hem vaart. Maar er staat niet dat de discipelen dat op een of andere manier gemerkt hebben. Want vervolgens is hij wel aanwezig en gaat hij mee daar naar die opperzaal. Maar niemand die het door heeft behalve Jezus. Dus dat laat ons zien, gemeente, dat bezetenheid niet iets is dat altijd of in de eerste plaats duidelijk moet worden aan bijzonder gedrag. Het is niet zo dat een moderne psychiater of een psycholoog van Judas zou hebben gezegd: ik denk dat deze man een gedragsprobleem heeft, een persoonlijkheidsstoornis of zo. Nee, dat was niet te merken, hij gedroeg zich als iedereen. De antwoorden die de discipelen gaven, ben ik het misschien, heren, komt ook uit de mond van Judas. Op geen enkele manier leidt dit tot raar gedrag, maar het leidt tot slecht gedrag. Belangrijk punt. Bezetenheid, gemeente, is dus allereerst een geestelijke zaak. Geen psychische zaak. Geen psychische zaak. Het gaat hier niet over je gedrag dat misschien anders is dan van andere mensen. Het gaat hier om de vraag: aan welke kant sta ik? En Judas wordt van een discipel een verrader. Het thema boven onze preek. Judas is een overloper. Judas verlaat het kamp van Jezus en wordt soldaat van Satan. Judas de verrader. Dus als wij nadenken over deze vraag, wat is bezetenheid, gaat het om de vraag: aan welke kant sta ik? Aan de kant van Christus of aan de kant van de duivel? Het tweede punt wat wij in deze geschiedenis zien, is dat Judas gewillig is. Hij laat de duivel toe in zijn hart. Hij staat er toe dat de duivel in hem komt. Dit gebeurt niet buiten Judas om. Het is niet iets wat hem overkomt en waar hij eigenlijk een soort slachtoffer van is. Nergens in de Bijbel lezen we dat we iets, een gevoel van medelijden zouden moeten hebben met die arme Judas. Tjonge, wat erg, de duivel komt in hem. Die arme man is bezeten. Nergens, nee, Judas kies ervoor. Judas laat het gebeuren. Judas zet zijn hart open voor Satan in eigen persoon. Het is een vrijwillige keuze van hem. Dat betekent ook voor ons iets, gemeente. Ik denk dat dat betekent dat wij Nou, laat ik het maar zo zeggen, dat wij niet zo bang hoeven te zijn voor bezetenheid. En we kunnen daar soms gekweld door worden. En zeker als je daarvan hoort van andere mensen die zeggen, bevrijdingspastoraat of andere dingen is nodig in jouw situatie, want ja, maar je bent niet zomaar bezeten. Mensen worden bezeten als zij hun hart voor de duivel openstellen. Als wij kijken naar deze geschiedenis en naar de persoon van Judas, dan is dat niet ongemerkt en ongewild en tegen zijn zin in gebeurd. En zo zal het bij ons ook niet zijn. Ik geloof daar niet in, dat de duivel zomaar ongemerkt intrek kan nemen in ons hart, in ons innerlijk, zonder dat wij dat merken. Het is dus ook niet zo, gemeente, dat de duivel binnenkomt via een psychische aandoening of een ziekte of een stoornis die mensen inderdaad kunnen hebben. Hij komt binnen in de weg van onze wil. En dan staat er in de Bijbel, Jacobus 4, vers 7, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Verzet je tegen de duivel en hij zal van je vandaan vluchten. Dat laat zien, gemeente, dat wij geen willoze slachtoffers zijn van de duivel, die zomaar ongemerkt in ons hart en leven binnen kan komen. Nee, zegt Jezus. Nee, zegt het woord. Wedersta de duivel. En hij zal van je vandaan vluchten. Ja, dus het is voor ons ook belangrijk wat wij willen, wat onze wil doet. Betekent ook, ik trek die lijn nog even verder, dat de duivel ook niet in ons hart kan komen wonen door een traumatische ervaring, door misbruik of door verkrachting, hoe ernstig die zaken ook zijn, uiteraard, begrijp me goed. Maar toch, soms hoor je die gedachte dat als mensen iets heel ernstigs hebben meegemaakt, een traumatische ervaring hebben gedaan, dat er dan een boze geest in hun hart komt wonen, die later weer via een of andere manier van bevrijdingspastoraat moet worden verwijderd. En er kunnen dan zelfs meerdere duivelen zitten als je meerdere ernstige dingen hebt meegemaakt. Nee, gemeente, ik denk dat we daar nuchterder in moeten zijn. Hoe ernstig dergelijke dingen ook kunnen zijn. Maar de duivel komt binnen niet via een trauma, maar via onze wil. Via onze instemming. En wij kunnen hem weerstaan. Wij kunnen hem bestrijden en hij zal van ons vluchten. Er is nog een derde punt dat ik wil noemen. Als aan de hand van Judas. Ik geloof, gemeente, dat de duivel niet kan wonen in het hart van mensen die gelovigen zijn. Degenen die in Christus geloven zullen niet bezeten zijn. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus het zegt in Johannes 8. Als de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult u werkelijk vrij zijn. Wij geloven toch met de woorden van onze catechismus. Als Christus ons met zijn dierbaar bloed gekocht heeft, heeft hij ons bevrijd uit alle heerschappij van de duivel. Alle heerschappij van de duivel. Ook dat kan een inwerking van de duivel zijn om te denken dat je geloven kunt in Christus en toch nog onder de macht en de invloed van de duivel die in je hart woont. Laat niemand van ons vanmorgen denken, gemeente, dat je machteloos in de macht van de duivel bent. Ja, wel van onszelf. Maar één roep tot de machtige Christus is genoeg om je van de heerschappij van de duivel te bevrijden. Hiertoe, zegt 1 Johannes 3, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En ieder die in deze Zoon van God gelooft, hoeft niet bang te zijn dat hij bezeten is en gegrepen is in de macht van de duivel. En daarom, wees geen verrader, maar wees een discipel. Wees een leerling van Jezus Christus. Wie hem volgt, wie naar hem luistert, wie naar hem gehoorzaam is, die zal bevrijd en beschermd zijn van de macht van de duivel. Onze eerste gedachte, Judas, bezeten. We gaan naar onze tweede gedachte, Judas begeerig. Want gemeente, als wij kijken op het gewone menselijke vlak, dan zien we ook een aantal dingen in de Bijbel over deze Judas. Hoe komt hij ertoe om die overstap te maken van discipel van Jezus naar verrader van Jezus? Wat heeft hem ertoe gebracht om overloper te zijn? Nou, er zijn wel allerlei gedachten over te vinden natuurlijk. Sommige verklaarden zeggen hij was teleurgesteld. Hij had gehoopt en gedacht dat Jezus een koninkrijk zou vestigen. En hij hoopte dat hij daar een belangrijke functie in zou krijgen. Maar hij ziet dat het heel anders loopt en hij is teleurgesteld. En hij besluit om ermee te stoppen. Geen roem, geen eer, geen hoge positie voor hem. En daarom gaat hij weg. Anderen denken, Judas voelt zich verraden door Jezus. Hij is gefrustreerd, hij is boos. Dat Jezus hem mooie beloften heeft gegeven, maar loze beloften. Valse beloften van een komend koninkrijk. Weer andere verklaarders zeggen, ja, hij is bang geweest. Bang. Hij voelde dreiging in de lucht. En er is wel iets doorgecijpeld van de plannen van het Sanhedrin, die genoemd worden in vers 2. Zij zochten hoe zij hem ombrengen zouden. Judas wist daarvan. Het gaat naar een botsing toe. Het gaat naar een climax. Het gaat naar een confrontatie. En hij is bang. Wat zal er van mij worden? Zal ik moeten sterven? Als Jezus blijkt de verliezer te zijn, zal ik zelf ook slachtoffer worden van de afkeer van de geestelijke leiders? Dus er zijn allerlei gedachten, gemeente, die een rol hebben kunnen spelen bij Judas, maar ze worden niet zo in de Bijbel genoemd. Weet u wat er wel genoemd wordt? Hij wil geld hebben. Judas is begeerig. Judas verlangt naar bezit en geld. We lezen het in vers 5. Ze waren verblijd en zij zijn het eens geworden dat zij hem geld zouden geven. Hoeveel geld? 30 zilverlingen. Hoeveel is dat? Nou, het is een beetje lastig om te bepalen hoeveel 30 zilverlingen is, kinderen. 30 euro, denk je misschien. Ik weet niet precies hoeveel een zilverling toen waard was, maar we kregen wel een beetje een beeld van de waarde van een zilverling als we andere teksten in de Bijbel vergelijken. Er staat in het Oude Testament, in 2 Koningen, dat er hongersnood is in de stad. En de mensen in de stad hebben geen voedsel en zij kopen en verkopen wat ze maar kunnen krijgen om nog een beetje eten te hebben. Kinderen, weet je wat die mensen gingen kopen en wat ze gingen koken en eten? Een ezelskop. Maar daar moest je voor betalen. Weet je hoeveel? 80 zilverlingen. En Judas verraadt zijn meester voor minder dan de helft daarvan. 30 zilverlingen. Er staat een ander bedrag in de Bijbel over Delila. Die Simson gaat verraden. Die krijgt er geld voor. Zilver. Hoeveel? Wel zeiden de 5 vorsten van de Filistijnen. Je krijgt van ons zilver. We zijn met ons 5. En alle 5 geven wij. Ieder van ons geeft jou 1100 zilverlingen. Dus Delila heeft Simson verraden voor 5500 zilverlingen. Dat is veel geld. Judas verraadt zijn meester voor 30 zilverlingen. Judas is begeerig. Gemeente, wij leren hier een les. Wij leren hier een les. Die eerste gedachte, Judas is bezeten, verschrikkelijk, indrukwekkend. Uniek, ja, uniek. Judas is uitzonderlijk dat hij, 1 van de 12... zijn meester verraadt. Judas is bijzonder dat de Satan in eigen persoon in hem vaart. Maar Judas is zo alledaags dat hij van geld houdt. Hij lijkt op u en jou en op mij. Waar zit het gevaar in deze geschiedenis, gemeente, van Judas? Moeten wij bang zijn dat wij net als Judas bezeten zijn? Ik denk dat het nog wel meevalt. Waar moeten wij wel bang voor zijn? Dat we net als Judas begeerig zijn. Dat we als Judas verloren zullen gaan, omdat we net als hij zoveel van geld houden. Hoe ging het hart van Judas open voor de Satan, omdat hij begeerig was naar geld? Hoe kan ons hart open gaan voor de Satan, voor die alledaagse verzoekingen en verleidingen? Dit hoofdstuk laat ons zien inderdaad dat er duistere praktijken zijn. En dan moeten we elkaar voor waarschuwen. Doe er niet aan mee, aan waarzeggerij, aan glaasje draaien, aan toverij. Ga geen overledenen oproepen en aanspreken. Ga niet naar een waarzegster. Nee, natuurlijk niet. Dat is het rijk van de duisternis. Maar dat deed Judas ook niet. Wat deed hij wel? Hij was begeerig naar geld. En dat gebruikte de duivel als toegangspoort om in zijn hart te komen. Waar moeten wij op letten, gemeente? Op dat alledaagse, op dat banale, op dat gewone. Judas, uitzonderlijk bezeten, maar alledaags begeerig. Voor 30 zilverlingen verraadt hij Jezus met een kus. Voor een zakje met munten wordt hij moordenaar. Voor een beetje geld levert hij zijn vriend, over aan de dood. Voor tijdelijke rijkdom verkoopt hij zijn eeuwige ziel. Nou, dat is de les en dat is de waarschuwing. Dat is ook de dreiging die boven Lucas 22 hangt. De dreiging. Zullen er mensen zijn uit ons midden? Zullen er mensen zijn die vanmorgen hier in de Laankerk zitten? Die verloren gaan en op dezelfde plaats zullen komen als waar Judas nu is? Omdat zij net als Judas hangen aan geld. Hoe kan het, gemeente, dat wellicht sommige mensen van ons verloren zullen gaan? Wat houdt ons bij de zaligheid vandaan? Wat maakt dat wij, net als Judas, in eeuwige verwoesting kunnen neerstorten? Wat houdt je tegen om te geloven? Wat houdt ons weg bij de zaligheid? Dat zijn die al te gewone verzoekingen naar geld, naar eer, naar status, naar lust, naar seks. De begeerte naar rijkdom, naar een beetje genot en wat plezier, naar een beetje gemak en voorspoed in het leven. Wat brengt ons daar, gemeente, in de verlorenheid? Dat is simpelweg vaak onze laksheid, onze luiheid, onze slapheid. Waarom zijn er mensen in de kerk die maar niet komen tot geloof, tot een overgave aan Jezus Christus? Het wil nog wel eens zijn dat je gewoon geen zin hebt in een gelovig leven, want het brengt een paar ongemakken met zich mee. Ja, dat is waar. Maar daar ligt de dreiging. Daar ligt het gevaar. Daar ligt de les. We zijn soms meer gehecht aan onze baan dan aan onze zaligheid. We geven meer energie, meer inzet, meer tijd aan onze carrière dan aan onze verlossing. We zijn meer bezig met ons lichaam dan met onze ziel. We zijn druk, te druk. Waarmee eigenlijk? Ja, zeg je, maar iedereen heeft dat toch. Ik kijk om mij heen. Ik zie dat bij alle mensen. Ja, inderdaad, alle mensen hebben het. Jij net zo goed als Judas. Judas was begeerig. En dat ging zo sluipenderwijs en zo langzaam. Maar hier kwam het uit. Kinderen, er is een verhaaltje over een kikker. Een kikker, als je die, stel dat je een bak met water hebt. Het is warm water, heet water. En je gooit er een kikker in. Wat doet dat dier? Die springt eruit natuurlijk. Dat is veel te heet. Hij voelt wel, hier moet ik niet zijn. Als ik hier blijf, dan ga ik dood. Dus je gooit hem erin en hij springt er meteen weer uit. Maar nu kinderen, stel dat je een bak met water hebt. Wat niet te heet is, niet te warm is. Gewoon goed, fijn voor die kikker. Je doet die kikker erin. En vervolgens ga je dat water langzaam warmer maken. Niet te snel, telkens een beetje. Dan blijft die kikker gewoon in het water zitten. Totdat hij dood is. Dat langzame proces, wat hij niet doorheeft, betekent zijn dood. Zo is het bij ons, gemeente. Een sluipend proces, een slepend proces, wordt een slopend proces. Het begint met 30 euro, 30 zilverlingen. En het gaat zo door, totdat wij even verloren zijn als Judas. Het kan ons naar de dood leiden, onze tweede gedachte. Judas begierig. We gaan naar onze derde gedachte, Judas verliezer. Gemeente, als we dit hoofdstuk lezen, hè. Als deze woorden tot ons door laten dringen, kunnen wij ons zo mistroostig en zo verdrietig gaan voelen. Moet nu heel dit Bijbelboek zo gaan eindigen? Moet deze man Judas, die zo dicht bij Jezus is geweest en zoveel van zijn woorden heeft gehoord en zoveel van zijn wonderen heeft gezien, Judas, die zijn vriendelijke ogen kent en de milde handen van Jezus. Kan het zover komen met een mens? Kan dat mij misschien ook gebeuren? Dat ik zoveel mooie preken heb gehoord. Dat ik zo gegrepen ben door het evangelie. En dat ik toch wegglijd. Kunnen wij zo op dezezelfde manier prooi worden van het geld en prooi van de duivel? Lijkt het hier niet, gemeente, alsof de Satan zijn grootste overwinning haalt? Nog groter dan in Genesis 3. Hier vangt hij Jezus. Dit gaat zijn stoutste verwachtingen te boven. Dit had de Satan nooit verwacht. Dat hij notabene een van de 12 discipelen van Jezus zou kunnen inpalmen en zover zou kunnen krijgen dat hij de zaligmaker verraden zal. Hij had het geprobeerd om Jezus zelf te verzoeken, Lucas 4, maar het was hem niet gelukt. Hij week van hem voor een tijd, staat er. Hier is de Satan terug. En hier slaagt hij. Wat een teleurstelling, wat een mislukking, wat een dieptepunt. En toch, gemeente, het is maar goed dat we verder gelezen hebben in dit hoofdstuk. Want Jezus zit ook niet stil. Jezus gaat wat doen. Jezus gaat met zijn discipelen de paasmaaltijd vieren. En dat begint met die wat bijzondere gebeurtenis. Dat hij twee van zijn discipelen uitstuurt naar een plaats. En zij vragen, waar is dat dan? En Jezus zegt het niet. En geef wat aanwijzingen, zodat ze die plaats kunnen vinden. Judas hoeft dat niet te horen. Judas mag het niet weten. Om de plaats, de locatie door te gaan geven aan de overpriesters. Hij is er wel bij, maar hij kan niet een bericht sturen. Dus Jezus heeft Judas door. En Jezus volgt zijn eigen plan. Het lijkt hier of Judas wint. Het lijkt hier of de Satan wint. Zij werken naar hun doel, de dood van Jezus. Maar gemeente, Jezus werkt zelf ook naar dat doel. Zijn eigen dood. Jezus lijkt de verliezer, maar hij is de overwinnaar. Judas lijkt de overwinnaar, maar Judas is de verliezer. Wie heeft hier de zaak in handen? Wie heeft de zaak in controle? Is dat de Satan? Is dat Judas? Nee, dat is Jezus. Hij is op weg naar zijn dood, om uit de dood op te staan. Hij is op weg naar het kruis, om daar alle helse machten te verslaan. En Jezus zal winnen. Judas verliest hier zijn ziel. Judas, nog even, verliest ook zijn geld. Als hij de 30 zilverlingen zal neerwerpen in de tempel. Judas gaat heen. Niets heeft hij in de wereld gebracht, niets zal hij eruit meenemen. Judas is hier de verliezer. Jezus is de overwinnaar. Gemeente, en diezelfde Jezus werkt zijn plan uit ook in ons leven. Dezezelfde Jezus werkt naar zijn doel toe. Welke samenzwering er ook wordt ingezet. Wie er ook overloopt. Wie er aan de kant van de Satan staat. Jezus zal overwinnen. In het leven, ook van ons. Ook in ons leven zal hij overwinnaar zijn. Als wij geen verrader zijn, maar discipel. En daarom mogen wij het weten, gemeente. Als wij dit hoofdstuk lezen, zelfs de Satan op het toppunt van zijn invloed is onderworpen aan Jezus. En wij hoeven niet bang te zijn voor de duivel. Wij hoeven niet bang te zijn voor de hel. Wij hoeven niet bang te zijn voor de dood. Wij hoeven nergens bang voor te zijn. Als wij volgeling en discipel van Jezus zijn. Jezus lijkt verliezer. Maar hij is overwinnaar. Als Judas zijn winst binnenhaalt, verliest hij. Dit is de oproep die wij meekrijgen vanmorgen. Wees geen verrader. Wees een discipel. Wees een leerling. Wees een volgeling van deze meester. Laat hem in ons leven regeren. En als dan de verzoeking komt van geld, van macht, van lust, van wat dan ook. Je weet zelf wel wat je zwakke plek is. Aan wie van de discipelen moeten we dan denken, gemeente? Wie van de discipelen maakt de meeste indruk op ons? Judas? Misschien is het toch wel een discipel die nog meer indruk op ons maken mag. Niet om wat hij zelf gedaan heeft, niet om wat hij zelf gepresteerd heeft, niet wat hem als mens zo bijzonder maakte, maar om wat Jezus voor hem deed. Petrus. We lezen in dit hoofdstuk Lucas 22, vers 31 en 32. Dat de Satan ook geprobeerd heeft om Simon te vangen. Maar Jezus heeft gezegd tegen hem. En hij zegt het ook tegen ons, gemeente. Hij zegt het ook tegen ons. Als een belofte voor ieder van ons. Die geen verrader van Jezus wil zijn. Maar een volgeling en discipel. Simon, Simon. De Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe. Maar, en dat maakt het leven van Simon Petrus zo indrukwekkend. Nog groter en nog dieper dan het leven van Judas. Dat maakt ons leven zo indrukwekkend en bijzonder. Als Jezus tegen ons zegt, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Amen. Laten wij opnieuw zingen uit het gebed des Heren, de berijming van het gebed des Heren, vers 9 en vers 10. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. Gebed des Heren, vers 9 en vers 10. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, o Heere Jezus Christus, dat u die strijd gevoerd hebt en overwonnen hebt. En we danken u dat u in uw strijd uw discipelen niet vergeten bent, maar gebeden hebt dat hun geloof niet zou ophouden en zij in uw macht en bescherming veilig waren. Heere God, wij bidden, bescherm ook ons. Laten wij ons niet mee laten voeren door de verleidingen van deze wereld, door de alledaagse verzoekingen, door de verleidingen die ieder mens kent en die we met elkaar zo gewoon zijn gaan vinden. We bidden u, Heere, dat wij niet de voetstappen van Judas zullen drukken, maar van Jezus. Heer, heb dank dat wij zo dit gedeelte uit het Leidensevangelie samen mochten aanhoren. De aansporing mochten horen om volgeling en discipel van Jezus te zijn en hem niet te verraden. Dank voor wat u ons gegeven hebt. We bidden voor elkaar, Heere, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Geef ook dan een goede ontmoeting. Wij bidden en bedanken dit. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen als onze slotzang uit Psalm 3, het vierde vers. Sta op. Verlos mij, Heer, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. En wat er volgt. Verhef uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.